Geliefde gemeente, ik roep u allen een hartelijk welkom toe op deze eerste Bijbellezing weer van dit nieuwe seizoen. En ik hoop dat de Heere met zijn zegen en zijn genade ons wil nabij zijn. Je zit zo over het een en ander wel eens na te denken. Je merkt dat in tijden van vakantie, ik bedoel nou niet de grote vakantie, die 2 maanden dat er geen Bijbellezing is, maar ik bedoel zo de herfstvakantie, de krokusvakantie en zulke soort gelegenheden meer, dan merk je dat er toch nog wel wat scholieren zijn die je onder andere omstandigheden, als de gewone schoolweek draait, niet ziet. Ja, ik weet, het is wel eens moeilijk om precies te kunnen controleren. Was dat nou echt nodig voor een tentamen of zo? Dat het natuurlijk op dinsdagavond weer veel te druk was vanwege het huiswerk om naar de Bijbellezing te kunnen gaan. Dat is natuurlijk niet altijd makkelijk te beoordelen. Ik denk wel eens, maar moeten jullie me niet kwalijk nemen, nou, er valt toch nog wel eens een uurtje van de avonden weg, ook als er geen kerk is, met allerlei andere dingen. En dan twijfel je er wel eens aan. Maar toch probeer ik begrip op te brengen voor de scholieren. Maar misschien denk je, maar waar heb je dan over gedacht? Nou, ik dacht er zo over. Ik zou proberen een beetje strak de tijd aan te houden. Dat je echt kunt zeggen, nou, die hele avond is niet weg. Ik kan tot 7:30, of tegen 7:30 kan ik nog wat doen. En 's middags na schooltijd kan ik nog wat doen misschien. En ik kan om 9:15 weer aan de slag. Nou, ik weet wel, de laatste tijden hield ik toch meestal geen 9:15, 1,5 uur aan, maar was het vaak 9 uur. Maar toch, je hebt wel eens een enkele keer een uitschieter en dat kan misschien nog wel eens gebeuren. Maar ik, jongelui die naar school gaan, ik wil jullie in je zware omstandigheden in ieder geval zoveel mogelijk tegemoet komen en de wind uit de zeilen nemen in die zin. En daarom hoop ik dat verschillende, of eigenlijk hoop ik allemaal, van de jongelui die niet echt een grondige reden hebben om in de week, ik weet wel, het is geen zondag, maar om in de week niet te komen, dat ze dan wel komen. Ik hoop van allemaal. En dat dat tot wederzijds genoegen mag zijn voor jullie, voor de ouders en voor mij en voor allemaal. Ik weet, als alles alleen maar bestaat uit plicht en moeten, zeker als het in de week over in de week gaat, ach, dan is het moeilijk werk om met onwillige honden hazen te vangen. Dat weten jullie wel. Maar er staat tegenover dat de Heere zelf beloofd heeft dat hij zijn woord wil gebruiken om ons te leren. En ik hoop dat de Heere mij de genade geeft om het zo te mogen doorgeven dat het verstaanbaar is voor ook voor de jongeren. We zijn met de Filippense brief bezig en bijna aan het einde. En dan hopen we weer, ik weet nog niet wat, aan iets anders te beginnen. Maar je kunt er zo smaak in krijgen, waar de Heere zijn zegen belooft. En daarom hoop ik voor allemaal, voor ouderen en jongeren, dat wij een goede tijd, goede diensten uit de hand van de Heere mogen ontvangen. Nou, wij waren gebleven, of gekomen, 2 maanden geleden, bij tot en met het 6e vers uit Filippenzen 4. Daar staat geschreven, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. We hebben toen gewezen op een overbezorgdheid en op een zorg die bij ons is. Maar hoe wij toch over onze goede zorg, over onze overbezorgdheid bedoel ik, dat we daar toch vaak proberen een christelijke schijn aan te geven. En net doen alsof, ja, maar zorgen mogen, terwijl we in ons hart zo overbezorgd zijn. Maar laat alle dingen uw begeerte, zegt hij, met smeken en het bidden. Smeken is nog iets sterker, hebben we gehoord. Met dankzegging, want ach, je kunt wel zeggen, ik heb dit of dat niet. Maar wat hebben wij wel? Hoeveel zegeningen geeft de Heere aan ons en aan onze kinderen elke dag, die wij nog mogen ontvangen, dat we eruit kunnen, naar school kunnen, naar het werk kunnen, opstaan mogen, is uiteindelijk de genade van de Heere. Hoeveel zijn er niet die al jong helemaal invalide zijn en geen stap kunnen verzetten? Wat heeft de Heere dan nog rijkelijk reden gegeven om zijn naam te erkennen. Ik ga daar niet meer verder op terug, maar ik wil graag vervolgen met dat 7e vers. We hadden als thema boven dit laatste hoofdstuk geschreven vermaning en vertroosting. Daar gaan we nog even mee door. Het 7e vers, daar staat geschreven, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is een vertroosting. We weten van vermaningen, wees in geen ding bezorgd, verblijf u in de Heere, enzovoorts. Hier hebben we een heel sterke vertroosting. De vrede Gods. Wij horen vast allemaal wel eens over vrede praten. Over vrede en over oorlog. Oftewel, oorlog en vrede. Op school wordt er aandacht aan besteed. Via de radio hoor je er wel eens over. Je leest er wat van in de krant. En tegenwoordig beginnen de mensen al vroeg, terecht of ten onrechte, te praten over het vredesvraagstuk. Hoe komen we tot veiligheid en levensmogelijkheid op deze aarde? Ik zat van de week nog in een boekje te kijken uit, ik meen, 1927 of 22, zonder foto in. En daar zag je al die grote mannen van die tijd, van de Europese volken, de leiders, en die ondertekenden plechtig een stuk dat ze nooit meer oorlog zouden voeren en dat ze voortaan alle geschillen op diplomatieke manier door gesprek zouden oplossen. Er was zo'n schrik gekomen over de mensen toen met die Eerste Wereldoorlog, 1914-18. Er was zo'n schrik over de miljoenen doden die er vielen en gevallen waren. En de hevigheid van de strijd, dat sommige mensen tot nu toe daar nooit meer van losgekomen zijn. Een van de nog levenden die zich daarmee bezig gehouden hebben met die oorlog, professor Jonker, hij woont meen ik ook in Hilversum, hij heeft er boeken over geschreven en is zijn hele leven daarmee bezig geweest, is verschillende keren naar dat oorlogsterrein Verdun geweest, heeft daar de grond gezien die nog op dit ogenblik helemaal vol zit met stalen, met granaten en met allerlei oorlogstuig, waar de mensen, de Fransen, de Duitsers in zo'n verbitterde loopgravenoorlog elkaar hebben beoorloogd. Dat is vreselijk geweest. Zo erg. Zo'n ontbering dat sommige soldaten hebben gedronken van het water dat uit die dode mensen liep. Zo ontzettend, als dieren hebben ze getracht zich in het leven te behouden. Het heeft op sommige mensen zo'n onuitwisbare indruk gemaakt. Want je kunt wel zeggen, het is altijd wat geweest. Dat is waar. Maar nog nooit was het voorgekomen in zulke proporties. Met zoveel doden. Met zoveel geweld. Met zoveel naamloze pijn en lijden. Je kunt begrijpen dat die stemming, dat gevoel zich ervoor leende om bij elkaar te komen en om te zeggen dat nooit meer. En wij tekenen. En toch was tegelijkertijd de kiem van de Tweede Wereldoorlog alweer gelegd. Want de Duitsers konden het eigenlijk innerlijk niet verkroppen dat ze bepaalde gebiedsdelen aan de Fransen moesten afstaan. En die innerlijke overweging van, ja, wij zijn dat kwijt, die bereidde als het ware de weg alweer, die gedachte, tot een oorlog, indien mogelijk om het nog eens een keer terug te pakken. Iedereen is voor de vrede, laten we eerlijk wezen. Ik heb als jonge kind eigenlijk, 5 tot 10 jaar, een oorlog meegemaakt. En ik heb later intens beleefd het gooien van de eerste atoombom. Of bommen. De strijd gevolgd, al was het dan in de boeken, in de Pacific van de Amerikanen tegen de Japanners. De vreselijke manier waarop meter voor meter de grond veroverd moest worden. Platgebrand, doodgebrand. Dat ik zeg eerlijk, ik heb meer dan eens, als ik erover dacht, ze zegt, stilletjes, gevraagd, heren, wilt u alsjeblieft geven, als ik later ook getrouwd zou zijn en ik zou kinderen krijgen, dat ze nooit een oorlog mee hoeven te maken. Zo vreselijk. Het is gewoon niet in te denken hoe erg dat is. Dat miljoenen bij miljoenen mensen nu in een ogenblik van de aarde worden afgevaagd. We hebben nu een gewapende vrede, zoals men dat noemt. Twee machten die met de revolver op elkaar gericht staan. Als jij schiet, schiet ik. En omgekeerd. Dat houdt onder het opperbestuur van de Heere, die boven alles staat. Ik spreek als mens, hoor. De zaak nog een beetje in evenwicht. Ik weet het zelf niet. Maar jullie begrijpen wel dat als het gaat over vrede, dat dat een diep ingrijpende zaak is. En dat oorlog en geweld een vreselijk oordeel is. Toch, en dat zullen jullie met mij eens zijn. Wij zijn allemaal bang voor oorlog. Maar wij kunnen toch ook wel begrijpen, zolang die harten van de mens zo vijandig zijn, zo verkeerd, dat het dan altijd, als vrede is, een soort gewapende vrede is. Want wat ontdek je? De mens zelf, die is zo oorlogzuchtig. Hij geeft wel de schuld aan de grote mannen. En aan de wapenindustrie. Maar eigenlijk, in het klein, is die ook zo bezig. In het klein bakent hij een terreintje af. En hij zegt, heb het hart niet dat jij dit of dat. Elke dag lees je in de krant. Moord. Beroving. Verkrachting. Diefstal. En noem maar op. Zelfs onder kinderen. Dat gaat zomaar door. In die oude boekjes, dan lees je bijvoorbeeld, er is afgelopen dat en dat een roofmoord gepleegd in het dorpje Garderen. Alom in den landen ontstond een grote beroering en ontroering bij het vernemen van wat daar heeft plaatsgevonden. Gelukkig behoren zulke gebeurtenissen niet tot de orde van de dag. En de daders zijn gegrepen en zullen hun gerechte straf niet ontgaan. Dat was schokkend nieuws. Is het nou anders? Ja, je zou zeggen slechter. We kijken er haast niet meer van op. Nou moet je zo denken. Het is fijn als er vrede is. Dat de volken elkaar niet uitmoorden en uitroeien. Want ik weet niet of er in deze tijd, of dat er wel sprake kan zijn van een rechtvaardige oorlog, zoals men dat noemt. Ik weet het niet meer. Alles is zo ingewikkeld. En er zijn zoveel belangen en kapitaal op het spel, dat je weet het niet meer, hoe je daartegen aan moet kijken. Maar toch, het is een voorrecht als we nog in vrede mogen leven en mogen in en uit gaan en naar de kerk gaan en noem maar op. Want het is echt waar, die tijd, dat als je in de vette het gezoem van een vliegtuig die toen nog niet zo hard ging hoorde, dan was je gelijk. Dan was je opgespitst. Je holde naar de deur. Je keek of dat je een stip kon ontwaren. Waar het heen ging. Oorlogstijd. En als er opeens onverwacht die sirene begon te loeien, dan kreeg je even de bibbers. Je zocht dekking. Ik heb wel meegemaakt, even een boodschap doen voor moeder. Pats, daar ging rennen wat je kon in het huis wat zo dicht mogelijk bij was. Plat op de grond gaan liggen of in de kelder. Dan werd er een aanval uitgevoerd op een of ander doel. Het is daarom een groot goed dat we nu al zo'n 41 jaren hier in ons land in die zin de vrede mogen kennen. En toch, als je nou de krant leest en als je om je heen kijkt, dan zeg je, nou, jongen. Het is eigenlijk geen wonder dat miljoenen volken tegen elkaar opstaan en oorlog dreigen en geweld. Want twee mensen, twee Nederlanders, die slaan elkaar dood. Twee buren maken elkaar het leven zo bitter dat er één moet gaan verhuizen. Omdat er anders moorden gebeuren. Twee familieleden zelfs, die elkaar met dreiging en moord achtervolgen. Dit moet ons tot voorzichtigheid manen in dat spreken over de vrede. Het moet ons brengen eigenlijk tot een klein beetje zelfkennis. Het is goed. Indien mogelijk, vrede, het is goed. Maar toch, het ligt dieper. Het ligt veel dieper. En als die kwaal, die krankheid, die geestelijke vijandschap in die gevallen natuur van de mens, als die niet aangepakt wordt, nou ja, dan beloven ze elkaar de ene dag vrede en ze tekenen een stuk, we maken nooit geen oorlog meer, want dat is veel te erg, en de andere dag zeggen ze, erop los, gooit de zaak in elkaar. Stel nou eens voor dat er wel oorlog is. Of dat er oorlog zou komen. En het is een lawaai en een angst. En je weet niet wat je doen moet. Waar moet je tegenwoordig naartoe vluchten? Mensen kruipen in de grond. Maar je kan het hart niet ontvluchten. En het moet toch gebeuren. Als het dan toch gebeurt. Er is oorlog. En je gaat eraan. Wat dan? Is het dan zo dat je misschien bibberend van angst of kreunend van pijn, dat je zou mogen zeggen, op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dan kan het zijn dat er op jou of mijn mismaakte gezicht, als we nog een gezicht hebben, een glimlach verspreid ligt op ons dode gezicht. Hoezo? Midden in het wapengeweld, midden in elkaar bijtende en veretende mens. Kan dat? Ja, dat kan, maar dat is dan ook de vrede van God. Dat niet de vrede van Reagan en Gorbatsjov. Want dan gaat alles nog gewoon door. In het klein, en als God het niet verhoedt, in het groot. De oorlog, de verbittering, de haat en de nijd. Maar de vrede van God, dat is een andersoortige vrede. Het heeft er wel mee te maken. Het heeft er wel mee te maken. Als die mensen die nou zo dreigen tegenover elkaar staan, met grote woorden en gebaren, als die op een moment door de vrede van God werden ingepalmd, dan zouden ze een toontje lager zingen. Dan zouden ze echter best doen om al die gemene wapens te begraven en weg te doen. Het kan er dus wel te maken mee hebben, de vrede van God en de vrede onder mensen. Maar de vrede met God is zo goddelijk en zo groot, dat al zou er dan geen vrede zijn op de wereld, dat het toch waar blijft en blijkt, vrede op aarde, in de mensen des welbehagens. Dat er een vrede is die van goddelijke oorsprong is, die gegrond is in het feit dat Jezus Christus de verzoening is van onze zonden. Dat in hem de hitte van Gods gramschap is geblust. Vrede van God vanwege het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Die dan door de Heilige Geest wordt toegepast aan het hart. Wat betekent dat? Wel, dat je er zelf ook wat aan kunt hebben. Dat je er zoveel aan kunt hebben dat Paulus en Silas met mishandelde ruggen gegeeseld in de onderste kerker te middernacht godelof begonnen te zingen. Zo'n vrede voelden ze. En ze hadden de ketenen aan hun armen en hun voeten in een blok. En ze voelden zich vrij. Ze voelden zich vrij. Omdat ze geloofden en ervoeren, zo God voor ons is. Al is dan iedereen tegen ons, al zakt de hele wereld in elkaar. En het hele Romeinse Rijk vliegt over ons heen. Zodat we van die kleine wormpjes onze grote wielen worden weggemalen. Dan nog, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat kwam door de vrede Gods. Ze dachten, wie er ook boos, woedend op ons is, de duivel, of de Romeinen, of de Joden, of hoe dan ook, wij weten dat God niet toornig op ons is, en dat Hij onze verlosser is, en dat Hij ons in leven en in sterven draagt, er doorheen brengt. Voel je nu dat die vrede Gods, al heeft het zeker te maken met de vrede onder de mensen, maar dat die vrede Gods toch anders is. Want die soldaat, die vonden ze met een kogel door zijn lichaam, hij was al dood. Hij lag zo tegen een boom. En hij had het Bijbeltje nog in zijn dode hand geklemd. En zijn vinger stond erbij. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Wat zal die man blij geworden zijn, die soldaat? Het was enkel kanongebulder en vliegtuigen en schieten en rook en vuur. En hij lag daar in de vrede die het verstand te boven gaat. Je kunt het met je verstand niet begrijpen. Voel je dat die vrede van God meer is, anders is, dan alles wat de mensen erover zeggen? Wat de mensen erover zeggen, daar kun je niet vertrouwen, omdat ze zelf niet deugen. Omdat ze op een bepaald moment in staat zijn om jouzelf een mes in je hart te steken. Hoe erg het ook is, maar het is nou eenmaal de praktijk van het leven. Het is gebleken. Het verraad en de leugenachtigheid. Maar die vrede die van God is, dat is onveranderlijk vast. Dat blijft, omdat het de wortel heeft in God en in de Heer Jezus Christus, die die vrede verworven heeft. Daarom zegt diezelfde apostel, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, vrijgesproken van schuld en van straf, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. In welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En die vrede is zo groot dat, niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. In de tegenheden. Want ook daardoor worden wij nog geoefend, wil de apostel zeggen, in die vrede die het verstand te boven gaat. Daarom kan het vrede zijn midden in de oorlog. En het kan oorlog zijn als iedereen zegt, gelukkig hebben we nog vrede. Oorlog in ons hart. Oorlog in de uitleving. Oorlog tussen ouders en kinderen. Baas en knecht. Noem maar op. Deze vrede is zo kostbaar groot. Deze shalom is zo onuitsprekelijk. Dat de apostel zegt, die gaat het verstand te boven. Je kunt het namelijk niet uitdenken. Je kunt het niet begrijpen. Want je denkt bij jezelf, nou, het is toch helemaal geen vrede? Het is toch allemaal vaak haat en nijd? En de mensen die het hardst voor de vrede zijn, als een ander het er niet mee eens is, dan zouden ze gewoon een bom bij je door de ruiten gooien. Zo vredig zijn ze. Is dat nou vrede? Nee, dat is zo redeneert het verstand. Het verduisterd verstand zegt, oh nee. Nee. Alle reden om pessimistisch te zijn, om moedeloos te zijn, om wanhopig te zijn, als je alles goed bekijkt. Al die dreigingen en al dat geweld en al die bommen die erop geslagen liggen, dan kunnen ze de wereld wel 10 keer mee vernietigen. Met alle mensen die erop zijn. Verstand. Verstand, het verduisterd verstand kan ook zeggen bij een kerkmens. Ja, maar zou God het wel menen? Want dat kan toch niet? Hoe kan de Heere nou mij vrede geven? Dat kan toch niet? Want ik ben een oorlogzuchtig mens. Ik heb de Heere God altijd maar zoveel verdriet gedaan. En hoe kan dat nou? Dat bestaat toch niet? En dat er diep in het hart de angst is. Tegenover dat je misschien wel eens één momentje hebt gedacht. Zou het toch kunnen? Die angst voor God. Als hij zal zeggen, zo oproerkraaier, kom nou eens verantwoording afleggen. duizend verstand kan niet verder komen. Maar de vrede die mijn verstand te boven gaat, kan alleen geloofd en ervaren worden. In de Heer Jezus Christus. O, dat we dat ervan mogen verstaan. Dat de Bijbelse vrede betekent nog niet, hier op aarde, dat alle zwaarden tot ploegscharen zijn omgesmeed. En dat het opeens maar goed is. Nee. We weten zelfs uit het woord, het komt niet goed. Dan dwars door het vuur heen. Als God de elementen brandende en smeltende doet vergaan. En hij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen zonde en geen ongerechtigheid meer zal zijn. Toch, die vrede is ook voor nu. In dit tijdperk waarin wij leven. En nogmaals, wij hopen dat er nooit geen oorlog komt. In het groot. Maar, als de Heilige Geest ons onderwijst, dan zeg je, het zou geen wonder zijn als er oorlog kwam. Want ik kan wel mooi zeggen, die stommelingen, dit, hoe kunnen ze zoiets doen? Maar dat komt omdat ik bang ben. Komt niet omdat ik anders ben. Want ik heb misschien vandaag, oh, wel in staat geweest om een doodslag te begaan aan mijn eigen zusje of broertje of buurjongetje of wat dan ook. Dus ik ben niet beter. Die vrede Gods die het verstand te boven gaat, zegt de apostel, die wij niet kunnen beslaan. Omdat als het vuurpeloton opdracht krijgt om te schieten, mij dood te schieten, kan het wel zo wezen, die vrede, dat het laatste woord is, geloofd zij God. Vrede door het bloed van het kruis. Dat hebben wij nodig. Dat hebben we zelfs harder nodig dan een atoomvrije wereld. Klinkt gek. Maar al zou er een atoomvrije wereld komen, dan is er nog geen dood- en zondevrije wereld. Nou dan. Wij zijn tenslotte geen verantwoording verschuldigd aan de grootmachten van deze wereld, Russen of Amerikanen of Chinezen. Maar tenslotte staan wij voor het aangezicht van God. Van God zelf. Voel je dan het ontzettende belang van wat de apostel zegt. Lieve broeders, wil die zeggen, lieve gemeente. Dat zal God geven. En dat geeft hij ook. Wij zo getrouw als sterk. De vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Het is niet te beredeneren. Het kan niet in je verstand begrepen worden. Die zal uw harten en uw zinnen bewaren. In Christus. Harten en zinnen, wat betekent dat? Nou, het hart wordt hier bedoeld als een soort uitgangspunt, als het centrum van je leven. En de zinnen, dat zijn wat er allemaal uit voortkomt. Je gedachten, je plannen, je overleggingen, je angsten, of je blijdschap, of wat dan ook. Dus hart is hier een aanduiding van ons, de kern van ons bestaan en de zinnen wat eruit voortkomt. Nou zou je zeggen, buiten God is niet best met je hart en je zinnen. Hoezo? Nou, hoeveel mensen dat er tegen het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, uit het raam gesprongen zijn, vergif hebben ingenomen. Ze zagen beter dan miljoenen anderen wat er zou gebeuren. De haat tegen de Joden, de achtergronden van het nationaal socialisme, dat zagen ze. En die mensen die dat zagen, in hun hart, die werden zo twijfelmoedig in hun zinnen. Die werden zo dof, wanhopig. Ze dan maar liever gelijk dood. Dan maar of ze raakt in paniek. Ja, wel te begrijpen ergens. Want er staat in de Bijbel dat het zo benauwd kan worden onder de volken, dat de mens het hart zal bezwijken van angst, van de spanning. Wat hangt ons boven het hoofd? De Filippenzen zijn ook gewone mensen, net als wij. Die zaten ook in een vijandige wereld. Die hadden meer vervolging te verduren nog, uitwendig dan wij. Inwendig heb je altijd een soort vervolging. Maar ze hadden ook uitwendig, stonden ze onder druk van het Rijk, het Wereldrijk, het Romeinse Rijk. Daarbij, ze zagen niet zo makkelijk en eenvoudig de oplossing. Net zo min als wij dat zien. Dachten, wanneer zal het nou gebeuren? Wanneer zal de Heer Jezus komen? De Heer Jezus is toch de overwinnaar? Hij is toch opgestaan uit de doden? De Heer Jezus die zal ons hier toch niet zomaar laten afslachten? Of laten ontslaan op het werk omdat je gelovig bent. Dat zal hij toch niet toestaan. Hij heeft toch zelf gezegd, dat hebben we gehoord van de apostelen, dat hij gezegd heeft, ik ben met u lieden, alle de dagen. Kun je toch wel begrijpen. En dat dan dat hart, dat kleine nietige hart, in verwarring raakt. Sneller begint te slaan. Of over te slaan. En dat de zinnen, de gedachten, rovers, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Wat moet er nou gebeuren? Wat is er nou waar? Nou, zegt de apostel. Die vrede Gods die het verstand te boven gaat, die zal uw harten en uw zinnen bewaren. Bewaren betekent hier, die zal bezit nemen van jullie hart en zinnen. Er zal midden in dat, ja je zou zeggen, die zwakke stad mensziel, die aan alle kanten aangevallen wordt en beschoten, letterlijk en figuurlijk, die gewoon in paniek kan raken en die kan zeggen tegen de duivel, nou, dan heb jij gelijk. En tegen de Romeinse keizer, nou, ik zal je zin wel geven, ik zal wel voor je offeren. Ik zal wel zeggen dat jij God bent, keizer. Omdat er geen uitkomst is, geen oplossing. En nou betekent dat, dat God zal in die harten een bezetting leggen. Dat is een beetje ouderwets gezegd. Maar vroeger, als er ergens een bezetting gelegd werd, dan betekende dat dat er in zo'n stad, daar kwam een garnizoen soldaten. Die daar de orde moesten handhaven. En die moesten zorgen dat het leven doorging. Een soort inkwartiering zou je zeggen. Daar moet je nou aan denken bij dat woord bewaren. De vrede Gods. Die zal in die arme aangevallen dat mensenziel ook haar soldaten houden. Het woord houden. De troost aanbrengen. Van Christus Jezus. De overwinnaar die gekruisigd is, maar door de dood heen toch levend is geworden. En die vrede van God, die zal in alle verwarring, in dat zuchtende, bange, wanhopige hart, zal die de orde bewaren en zeggen: nee, niet al te verzaagd. Laat vrij het schuimend zenuw bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. De golven mogen door haar woelen berggevaarte daver doen, maar de Heere der Heerscharen, de God Jacobs, is met ons. Hij is ons een hoog vertrek. Daar is het garnizoen van de geest aan het woord. Kunnen wij niet, maar dat zegt de apostel, dat doet God. In 40 stond was nog niet het definitieve einde. En mijn vader schuilde in een portiek tijdens een hevige beschieting in Rotterdam. Ik heb het al eerder verteld. Er kwam een eenvoudig mannetje uit de gemeente, loodgietertje, kwam over het plein lopen met een opgewekt gezicht. En de kogels floten aan alle kanten om je oren. Mijn vader riep: versnel, versnel, zo heette die. Kom hier. Hij lachte vriendelijk. Hij zei: Gerrit, ik moet naar mijn vrouw toe. Ik moet naar mijn vrouwtje toe. Ik kan niet alleen zijn. Zonder de wil van mijn hemelse vader zal er toch geen haar van mijn hoofd vallen. Hij ging opgewekt verder. Ja, dat moet je natuurlijk niet nadoen. Normaal moet je ook maar in portiek kruipen, bij wijze van spreken. Maar ik wil maar even zeggen, wat werden zijn harten en zinnen bewaard in Christus. Aan het eind van de oorlog zijn ze van de honger gestorven. Ja, dan zeg je: ja, maar heren, er staat toch, ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. En hun stieren van de honger roedeen. Ze werden helemaal dicht. Er was niks meer. En toch zijn ze, daarom gaat het ons verstand te boven, in die vrede gestorven en heen gegaan. Kijk, het is gelijk een goed voorbeeld hoe ondanks alles het goed kan zijn. Er staat: in Christus Jezus uw hart te bewaren. In Christus Jezus. Wat wil dat zeggen? Dat het in Christus wel goed zit, dat betekent het ook, ja. Maar het betekent ook, hoe wordt nou je hart bewaard? En je zinnen. Hoe? Doordat de gedachten van de vrede in je hart komen. En die gedachten die leiden heen tot Christus Jezus. En die gedachten die worden bewaard dan. Dat wil zeggen, het garnizoen van de Heilige Geest, de inkwartiering in die zwakke stad, die zegt: burgers, houd moed. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. Al gaat de zee al hoog en hol, de wateren zullen u niet overstromen. Zelfs in de dood zal hij uitkomst geven. Het garnizoen roept ons toe. Broeders, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Wat er ook valt, hij bedriegt ons niet. Hij verandert niet. Hij blijft eeuwig dezelfde in zijn trouw. Wat ben je dan toch gelukkig, al voel je je nog zo ongelukkig. Wat ben je dan toch gelukkig, als je toch die God, die zaligmaker, en die Heere Jezus en die Heilige Geest, dat je die mag weten, hij heeft mij lief gehad. Die God is onze God. Hij zal mij geleiden tot over de dood heen. Amen.